Toen ik deze psalm las en voorbereidde, toen dacht ik van ik wil hem graag lezen met iemand in mijn achterhoofd die deze psalm zou kunnen bidden. En meer dat ik dat dacht en ik had die psalm één keer doorgelezen, had ik iemand in mijn hoofd. Ja, deze persoon zou deze psalm denk ik wel willen bidden. En misschien was ik beïnvloed door de componist van deze psalm die we straks gaan zingen, Roeland Smit. Roeland Smit was 1,5 jaar geleden, bijna 2 jaar geleden bij ons in de gemeente. En die vertelde toen van nou, die las die psalm voor en die zei van nou, bedenk eens een verhaal wat hoort bij deze psalm. Een verhaal wat hierbij past. En eigenlijk wil ik jullie dat ook vragen, opnieuw. En voor sommigen misschien voor de eerste keer. Lees deze psalm nog eens door. Daarom is het goed om een Bijbel bij je te hebben of om naast iemand zitten met een Bijbel. Lees die psalm eens door. En bedenk je eens iemand die het afgelopen jaar op je netvlies is verschenen, die je hebt ontmoet, of iemand die je op televisie misschien hebt gezien. Gewoon iemand van wie je denkt van, dat zou een psalm zijn die bij die persoon past. Misschien is het niet eens iemand die je kent, maar gewoon iemand die je hebt gezien, of een blik. Aan wie zou je deze psalm willen geven? Voor wie zou dit gebed zijn? Neem daar eens tijd voor om er even over na te denken. Voor wie is deze psalm? Nou, nemen we de persoon die je in je gedachten hebt genomen, nemen we mee naar de dichter van deze psalm. We nemen hem mee. De dichter van deze psalm, en ik hoop dat je iemand in je hoofd hebt. De dichter van deze psalm woonde in Israël. Het is een psalm die geschreven is, nou, misschien wel 2500, misschien wel 3000 jaar geleden. In Israël. We nemen hem naar de plek mee waar dit gedicht voor bedoeld is. Het lijkt erop alsof degene die het gedicht heeft geschreven naar een rechtszaak toe moest. In Israël in die tijd had je rechters in alle steden, maar als er echt iets ernstigs aan de hand was, dan moest je ergens anders naartoe. In Deuteronomium 17 staat: met betrekking tot moord of doodslag, rechtsvordering en geweldpleging kunnen zich in uw steden rechtszaken voordoen waarin het te moeilijk is om vonnis te wijzen. In dergelijke gevallen moet u naar de plaats gaan die de Heer uw God zal uitkiezen. Rechtspraak in Israël gebeurde in de stad, in de stadspoort, maar als er echt iets ernstigs aan de hand was, het ging om doodslag of poging tot doodslag, er was iets ernstigs aan de hand, dan moesten ze naar het heiligdom toe. Naar de plek die God had uitgekozen, zoals dat daar staat. En het lijkt erop alsof dat hier ook het geval is. In vers 8 spreekt deze dichter over dat hij door Gods grote liefde zijn huis mag binnengaan, het huis van God. Dat hij zich mag buigen naar Gods heilige tempel. Dus dat hij in de buurt van het heiligdom is. Het lijkt er echt op alsof hij is gevlucht daar naartoe voor zijn leven. in vers 5 staat, vers 7 staat, Heer, u verafschuwt wie bedriegt en bloed vergiet. Er is niet iets kleins aan de hand, er is iets groots aan de hand. Mensen zitten hem achterna die zijn bloed willen zien. En ook in vers 10 aan het eind, daar heeft hij het over zijn belagers, zijn aanklagers, als hij zegt van ja, een open graf is hun keel. Dat vers laat trouwens meteen zien dat we met een gedicht te maken hebben. Want er staat, onwaarheid komt uit hun mond. Onheil huist in hart, in hun binnenste. Een open graf is hun keel en gespleten is hun tong. Dus je merkt dat het een gedicht is. Het is duidelijk poëzie. Het begint met een gebed. Hoor mijn woorden, Heer. Luister naar mij. Vers 4. In de morgen, Heer, hoort u mijn stem. In de morgen wend ik mij tot u en wacht. Na dat gebed beschrijft de dichter hoe God reageert op het kwaad. U verheugt zich niet in het kwaad. U haat de mensen die onrecht doen. En daarom, vers 8, komt u bij zichzelf. Daarom mag ik toch straks uw huis binnengaan? Word ik toch straks vrijgesproken? En daarom, vers 10 en 11, gaat u toch het oordeel uitspreken over die mensen die mij belagen, die mij achterna zitten? En dan vers 12 en 13, ja, daarom omdat God zo is, is er vreugde, is er jubel, is er gejuich, omdat God zo is. Het is poëzie. En je ziet dat het kwaad en het goede en het kwaad wisselt zich af. Het lijkt erop alsof deze man gevlucht is naar het heiligdom voor een volksgenoot. Hij wordt niet achterna gezeten door iemand uit een ander volk. Hij wordt achterna gezeten door iemand van zijn eigen volk. Er staat aan het eind van vers 11. Verstoot hen om hun grote wandaden, want ze zijn opstandig tegen u. Misschien heeft u al meer vijanden. Ze zijn opstandig. Nou, dat woordje opstandig, als je dat gaat opzoeken. Ik heb dat in mijn Hebreeuwse concordantie dan opgezocht. Ik weet niet of dat ook in de NBV zo gaat. Maar dan kom je altijd uit bij de Exodus. Dat God zijn volk bevrijdde uit Egypte. En dat hij ze brengt naar het land Kanaan. En dan onderweg zijn ze opstandig. Willen ze niet. Ze hebben wat tegen God. Ze hoeven hem niet. En dan wordt er het woord opstandig gebruikt. Je kunt natuurlijk alleen maar opstandig zijn tegen iemand met wie je een relatie ook hebt. Dus hij wordt achterna gezeten. Hij is gevlucht voor zijn volksgenoot. Dus daar zit onze dichter. Ergens in de buurt van de tempel. Hij vreest voor zijn leven. En het enige wat hij kan doen is zijn recht zoeken bij God. Hopen dat daar goed wordt recht gesproken. In zijn geval zal dat gebeurd zijn door de priester. De priester sprak namens God. Daar zit hij. En terwijl hij daar zit, zit hij niet in zijn eentje. Want degene die u of jij in je gedachten hebt genomen, die zit naast hem. En wat zou nou die dichter zeggen tegen die persoon die u in gedachten hebt? Ik denk dat hij dit zegt. Hij zegt, mijn God is een God die zich niet verheugt in het kwaad. Zo is mijn God. Mijn God is een God die zich niet verheugt in het kwaad. En dat geeft hem ontzettend veel hoop. God verheugt zich niet in het kwaad. Weet je, het had ook gekund dat het God niet interesseerde. Dat het God koud laat of er kwaad gebeurt, ja of nee. Nee, zegt hij, maar zo is mijn God niet. Mijn God verheugt zich niet in het kwaad. Het had ook gekund dat God had gezegd, ja, kwaad. Kwaad is ook goed. Je hebt het allebei nodig, kwaad en goed. En de een overkomt het goede en de ander overkomt het kwade. De een moet goed doen, de ander moet kwaad doen. Zo is het nu helemaal. Maar zo is mijn God niet. Mijn God verheugt zich niet in het kwaad. Het had ook gekund dat God zelf kwaad was. Dat is wel, dan ga je om recht, ga je om gered worden en dan blijkt God zelf kwaad te zijn. Dan ben je wel helemaal op de verkeerde plek in het heiligdom. Maar de dichter weet zeker, ik zit op de goede plek. Mijn God verheugt zich niet in het kwaad. Tegenwoordig zeggen we graag dat God liefde is. Maar ik denk dat dit nog beter is. Dit is nog meer. Als God liefde is, joh, dat is zo alomvattend. Nee, dit is beter. Mijn God verheugt zich niet in het kwaad. En dat geeft mij reden om te bidden. Nu kan ik gaan bidden, want mijn God, bij God is de misdaad niet welkom. Gewetenloze mensen houden geen stand onder de blik van zijn ogen. Hij haat allen die onrecht doen. Dat geeft mij reden om te bidden. Dat is de reden waarom ik hier ben. Dat zou de dichter kunnen zeggen tegen degene die u in gedachten hebt genomen. Mijn God verheugt zich niet. En als je meeluistert, dan denk je van ja, zo gaat het ook in het Nieuwe Testament verder. Johannes zegt, God is licht en in hem is volstrekt geen duisternis. Je moet het alle twee zeggen. God is licht en in hem is volstrekt geen duisternis. Dat is ook dat God zich niet verheugt in het kwaad. En dat is goed om te zeggen. Heel goed. Degene die dit gedicht heeft geschreven beroept zich trouwens niet op zijn eigen grote goedheid. Hij zegt, maar ik mag door uw grote liefde uw huis binnengaan. Hij zegt, de enige reden dat ik in de tempel mag komen is straks Gods grote liefde. Niet iets van hemzelf, maar Gods grote liefde. En hij zet dat tegenover de grote wandaden van die andere mensen. Dus het is niet mijn goedheid tegenover de kwaadheid van mijn tegenstanders. Nee, het is Gods grote liefde tegenover de grote wandaden van de mensen die hem achterna zitten. Dat is het eerste wat hij zou zeggen. En het tweede is dit. Hij zegt, hij is niet alleen mijn God, hij is ook mijn koning. Luister naar mijn hulpgeroep, mijn koning en mijn God. Vers 3. En mijn koning, dat betekent, en hij kan het nog ook, God verheugt zich niet in het kwaad. Ja, dat zou nog kunnen betekenen, hij verheugt zich niet, maar hij kan er ook weinig aan doen. Nee, hij is mijn koning. Ik ben hier in het gebied waar hij gezag heeft en hij kan dus recht spreken. Het is dus goed om bij hem te zijn. Ik schuil bij hem, ik kan bij hem schuilen. En hij gaat mij recht doen. En zo eindigt die psalm dan ook. Hè? Er is vreugde bij allen die schuilen bij u, want u verheugt zich niet in het kwaad en u bent koning. Eeuwige jubel omdat u hen beschermt. God kan het ook. Dat is wat die dichter zou kunnen zeggen. Misschien twijfel je nog of je dit gebed wel wil geven aan diegene die je in gedachten hebt genomen. Denk van ja, het is misschien een beetje onchristelijk. Laat hen boeten, God. Laat hen in hun eigen valkuil lopen. In de Bijbel staat dat je je vijanden moet zegenen. Ja, dat staat er inderdaad. Paulus zegt, vergeld geen kwaad met kwaad. Maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, maar laat God uw wreker zijn. Er staat geschreven van de Heer dat hij zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Wat gebeurt daar? Paulus zegt, je moet niet zelf wraak nemen, je moet naar God toe. God die spreekt recht. Dus dat lijkt al heel veel op wat er in deze psalm staat. En ik denk soms dat als mensen zeggen, ja, laat hem boeten, dat kunnen we natuurlijk niet zeggen. Dat het ook wel eens een luxe positie is. Ik weet niet wie u in gedachten hebt, maar degene die ik in gedachten heeft, die kan zijn tegenstanders niet zo makkelijk zegenen. Want op het moment dat ze in het zicht komt, dan is het leven niet zeker. Verstoot hen om hun grote wandaden, want ze zijn opstandig tegen u. Ik zei al dat het om volksgenoten ging, om Israëlieten. En dat woord verstoten, dat heeft met ballingschap te maken. Weet je, als andere mensen je achterna zitten en jouw leven is niet zeker, dan moet je naar een ruimte gaan waar die mensen niet kunnen komen. Want zolang die mensen bij jou in de buurt zijn, is het onveilig. God is koning van Israël. Maar dat betekent dat die mensen die jou achterna zitten, die de dichter achterna zitten, buiten dat gebied moeten zijn. Want zolang die mensen binnen dat gebied zijn, is de dichter zijn leven niet zeker. Waarom moet God hen verstoten? Omdat het anders niet veilig is. Het is anders helemaal niet veilig voor de dichter. Ze moeten weg, die mensen. En dan ook weg uit Gods aanwezigheid. Laat hen boeten. Er zitten twee mensen. De dichter en degene die u in gedachten hebt. Zou u dat gebed nog willen geven? We mogen het geven. Want waar God in het Oude Testament nog zegt dat hij koning is over dat landje Israël, geloven wij als volgelingen van Jezus dat Jezus koning wordt over de hele aarde. Dus we kunnen het gebed nog verder meegeven. Niet alleen voor de dichter, nee, het gebed mag voor iedereen zijn. Ik denk dat dit voor, maar dat is misschien meer een nieuwjaarsboodschap dan een oudjaarsboodschap, maar dat dit een uitdaging voor ons is voor 2009. Om twee dingen te gaan doen. Om ons te verheugen in God, zoals die dichter dat doet aan het eind. Er is vreugde bij allen die schuilen bij u. Eeuwige jubel omdat u hen beschermt. De eerste uitdaging voor ons is om ons te verheugen in een God die zich niet verheugt in het kwade. God is liefde omdat hij zich niet verheugt in het kwade. Dat is het eerste. En de tweede uitdaging die we hebben is om dat gebed door te geven. Om inderdaad andere mensen te zoeken en te vinden die verheugd zullen zijn. En dan doen we ook precies wat in het Nieuwe Testament staat. Dan zijn we eigenlijk navolgers van Petrus. Petrus zei, Jezus is door God aangesteld als rechter over de levenden en de doden. En dat is goed nieuws. Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonde krijgt. Amen.